Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Directie Dilemma's podcast. De enige podcast waar dilemma's van resultaatgerichte directieleden met een menselijke maat centraal staan. Mijn naam is Peter Geurts en ik wens je veel plezier met het beluisteren van deze openhartige gesprekken voor een exclusieve inkijk behind the scenes. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Vandaag is Cleo Epskamp te gast voor een exclusief interview met de dilemma's waar zij en haar directie mee te maken heeft. Cleo, van harte welkom. Nou. Eigenlijk welkom in jouw huis. Ja, zou jij jezelf willen introduceren?
Ja, zeker Peter. Dank je wel voor jouw uitnodiging. Mijn naam is Cleo Epskamp. Ik ben in dit leven ontwikkelcoach, transformatiecoach. En ik help organisaties om hun teams verder te ontwikkelen. En daar heb ik mijn eigen specifieke opbouw voor gevonden, die zeer helpend en ondersteunend is en zeer resultaatgericht is. En daarnaast ben ik zeer gelukkig in op de plek waar wij nu zitten. En dat is mijn vergaderlocatie, vergaderen bij Soekasa in Haarlem. Heel kleinschalige, intieme plek, midden in het centrum, met meer dan stilte. Waar eigenlijk voorwaarden zijn gecreëerd voor teams om het maximale uit hun mensen te halen. Ik geloof namelijk dat mensen maximaal zichzelf openzetten als je niet alleen zorgt dat je verdomd goede mensen daaromheen zet, maar ook ervoor zorgt dat alle randvoorwaarden ook op een goede manier ingevuld zijn. Nou, dat is eigenlijk, dat zegt iets over hoe ik erin zit.
Nou, dank voor deze korte inleiding. Maar Cleo,
sorry.
We komen er nog op terug, want je bent niet zomaar op dit pad gekomen. Want heel veel mensen die worden dan ontwikkelcoach omdat ze een boek hebben gelezen of een cursus gevolgd. Maar je hebt echt een weg doorlopen en die gaan we het ook over hebben.
Ja, klopt.
Maar in mijn rubriek krijg jij altijd iedereen een 5 dilemma's en je moet kiezen.
Ja.
De eerste, cappuccino in Haarlem of verse munthee in Marrakesh? Oh,
cappuccino in Haarlem.
Oké. Voor de komende 2 jaar, wortelen in Haarlem of leven vanuit je koffer?
Wortelen in Haarlem.
Nu gaan we ze moeilijker maken. Nog 1 keer ondernemersrisico lopen of rust en zekerheid?
Oh, wat een fout dilemma. Rust en zekerheid.
Oké. En in een teamsetting, liever zelf de richting neerzetten en voorop lopen, of anderen laten experimenteren en de uitkomst echt loslaten?
Het laatste.
Ja?
Ja.
Ben jij voor het resultaat of ben jij voor de mensen?
Poh. Nou, daar ga ik straks op terugkomen. Ik ben namelijk echt voor beide.
Oké. Nee, maar je moet kiezen.
Je moet kiezen, dan ga ik voor de mensen.
Oké.
De mensen brengen resultaat.
Ja, daarmee zeg je al iets heel moois, hè? Want je wil dus op deze laatste terugkomen. Hè?
Ja.
Maar als je zegt, mensen, met de juiste mensen krijg je resultaat.
Ja.
Kies dan voor die mensen als middel. Zo van, nou ja, het gaat me eigenlijk om het resultaat.
Nee, dat is te kort door de bocht.
Dat dacht ik wel, want je bent niet voor niks ontwikkeld een transformatiecoach geworden.
Nee, dat is te kort door de bocht, ja.
Maar als je echt moet kiezen, dan maar iets minder resultaat en meer mensen of meer resultaat en dan moeten die mensen meer hun best doen?
Ik denk dat als je mensen volledig laat bloeien, dat de uitkomst vanzelf gaat.
Ja.
Dus toch die mens.
Maar je hebt wel een doel voor ogen, hè?
Ja, zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja, het is een beetje een gemene vraag.
Ja, maar
vraag. Dat is ook de bedoeling eigenlijk, stiekem. En een andere, dat staat niet in het script, maar ik maak het toch zelf.
Ja.
Nog 1 keer ondernemersrisico of rust en zekerheid. Zeg je, ja, dan ga ik toch voor rust en zekerheid.
Ja.
Maar je twijfelde wel.
Ja, zeker. Huh? Ja, ik ben gewoon geboren als ondernemer. Het zit in mijn bloed.
Ja. Wanneer ben je een ondernemer?
Wat een vraag. Wanneer ben je ondernemer? Ik denk dat je ondernemer bent als je bereid bent om out of the box te denken, risico's te nemen, je hart te volgen, waanzinnig opgewonden te zijn over hetgene wat je wil neerzetten, verschil wil maken en dat je kan dealen met de ups en de downs van alles wat erbij hoort, inclusief financiën, economie, stress, tegenslag, whatever.
Het is jammer dat er geen camera bij is, want je krijgt ineens een heel vastberaden gezicht.
Ja.
En je vindt dat het is best een spannend leven.
Zeer.
En toch twijfel je van, nou, misschien toch nog een keertje. Eigenlijk is in Soekhuizen ook een beetje ondernemen, maar niet te vergelijken wat je hebt gedaan.
Ja.
Maar het zit, je zegt, het zit er al van kind af aan in.
Ja.
Is een directeur, van een CEO van Shell, is dat een ondernemer of niet? Want dat zeggen ze vaak wel.
Ja, dat is best een lastige vraag om te beantwoorden.
Hij is er niet, dus we kunnen het gewoon...
Nee, dat begrijp ik. Maar ik denk dat hij ondernemend zou moeten zijn. Mm-hmm. Dat is iets anders dan een ondernemer zijn.
Leg het dus uit voor de luisteraars.
Nou, ondernemend zijn betekent dat er randvoorwaarden zijn waarbinnen je kunt opereren.
Ja.
Maar als je ondernemer bent, dan is die bescherming, CQ, die randvoorwaarden, die zijn er niet.
Nee.
En daar zit natuurlijk een spanning in.
Ja.
Dat is toch wel anders.
Ik ben een eenmans ondernemertje, hè, al 24 jaar nou. Ik ken...
Tje, mag weg.
Nou ja, nee, maar ik bedoel als eenmanszaak. Dat bedoel mm-hmm. ik meer. En nee, ik maak mezelf hier niet mee klein. Maar het is iets anders als je ondernemer bent. En ook nog verantwoordelijk voor andere mensen.
Totaal, nou. Ja.
En... Het verschil tussen een vaste baan en ondernemer zijn is dat je niet weet of je volgend jaar wel genoeg omzet hebt.
Dat klopt.
Tegenwoordig kun je ook net zo goed ontslagen worden. Maar toch, dat is wat zo'n CEO van Shell of welk willekeurig ander groot bedrijf niet gauw zal hebben.
Nee, en daar staan ook nog eens een keer, als je het goed doet, prachtige bonussen tegenover. Die ik begrijp, hè. Dus ik bedoel, helemaal prima wat mij betreft.
Ja.
Maar als het dan een keer misgaat, of jij moet na een aantal jaren om welke reden dan ook aftreden, dan is er wel een vorm van borging.
Een vangnet, ja.
En dat vangnet, die borging, die is er als ondernemer veel minder.
Ja.
En daarmee wil ik wel onderscheid maken tussen een ZZP'er, met alle respect voor de ZZP'er.
Ja.
Want ik snap heel goed dat dat ook een enorme weg te gaan is.
Ja, maar ik heb geen personeel, hè?
Nee, maar dat is nog weer wat anders
dan...
Heel veel kosten maken, heel veel zorg hebben, heel veel mensen in dienst hebben, heel veel extra voorwaarden daaromheen.
Ja.
Dat is een verschil.
Ja.
En soms is dat leuk en soms is het dramatisch ingewikkeld.
En toch twijfelde je erover om het weer te doen.
Ja, jij zit mij uit te dagen. Mm. Dat hoor ik.
Zeker.
Nou, ik doe het al. Begrijp je? Ik doe het al. Ik heb weer mijn nek uitgestoken met Soekhuizen.
Ja.
Een enorme bouwval, een rijksmonument.
Ja.
Een enorme bak met problemen die ik over me heen kreeg.
Ja.
Daar kreeg ik natuurlijk ook mega veel stress van.
Ja.
Dan moet je weer zien dat je tot die stress verhoudt.
Mm-hmm.
Je moet oplossen, je moet je doelen halen.
Ja.
Ik moest starten, er moest geld binnenkomen. Alles zat tegen. Ja, het is eigenlijk gewoon weer ondernemen.
Ja. Is het vallen en opstaan?
Het is vallen en opstaan. Dus ik voel me eigenlijk nog steeds wel heel erg die ondernemer. En met dat verschil dat ik er niet meer zo voor kies om een groot team om me heen te bouwen.
Nee.
Maar mijn energie te steken in het team van de ander.
Zit de energie dan nog?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Kijk, ik vraag het omdat ik had vorige week een gesprek met een directeur van een installatiebedrijf.
Ja.
En niet voor de podcast, maar dat komt misschien nog. En hij zei, ja, maar ik ben geen echte ondernemer. En ik zei, wat is voor jou dan een ondernemer? En hij beschreef toch een beetje de CEO van een willekeurig bedrijf.
Hmm.
En natuurlijk ben ik daarover in gesprek gegaan.
Hmm.
En daarom vroeg ik even aan jou door. Van, wat is het voor jou?
Wat is dat dan? Ja.
En ik proef ook iets van een vastberadenheid en creativiteit. En dan zien we wel wat er van komt met een plan.
Ja, ik vrees dat je gelijk hebt.
Ja, dat wordt een saaie podcast als we zo
heel vervelend deze, ja.
Ik heb een paar vragen voor je en we gaan wel kijken hoe waar we komen. Maar je hebt al gezegd wat je doet. Maar als ik je nou eens... ik weet dat het een heel vervelende vraag is. Hoe zou je jezelf beschrijven?
Hoe zou ik mezelf beschrijven? Ik denk dat ik niet zo heel makkelijk in een hokje te plaatsen ben.
Dat is wel een hele goede beschrijving.
En dat is heel leuk en heel fijn. En tegelijkertijd is dat ook heel ingewikkeld.
Wou ik net zeggen.
En niet zo ingewikkeld voor mezelf, maar wel ingewikkeld voor de buitenwereld.
Mensen willen je graag in een hokje plaatsen.
Ja, mensen willen je heel graag ergens dresseren. Ja. Ja.
Dresseren zelfs.
Ja, adresseren.
Ja, oké.
Okay.
Ja, nou, ja. Soms is dat wel eens hetzelfde. Wat jij zegt van... jij zei, ik ben transformatiecoach. Mm-hmm. Jij zei, ik ben ondernemer. Mm-hmm. En dat is wat mensen... Dan hebben een etiket en dan weten ongeveer wat het is. Mm-hmm. Maar jij bent meer dan dat. Als ik jou aan jouw vriendinnen of vrienden zou vragen hoe ze jou omschrijven, wat zouden ze dan zeggen? Dan beginnen ze niet over de ondernemer, ook niet over de transformatiecoach. Misschien wel. Je kunt haar niet
Nou, over het eerste waarschijnlijk wel. Ja. Maar het tweede wat minder. Dat komt ook omdat zij dat natuurlijk veel minder zien. Mm-hmm. Het vak wat wij beiden op onze eigen manier zo uitoefenen, ja. Dat is natuurlijk vrij onzichtbaar voor de buitenwereld. Mm-hmm.
Dus wat zeggen ze dan?
Wat zeg je?
Wat zeggen ze dan? Cleo is...
Ze zeggen krachtig. Hmm. Dat weet ik bijna wel zeker.
Ja, ook vervelend. Want dat ben je wel, maar je bent meer
heel
dan dat.
Heel irritant.
Ja.
Ik denk ongeduldig.
Sorry, ik zal even mijn mond houden.
Dat zouden ze ook wel voor mij kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat non-conformistisch eruit komt. Mm-hmm. Dat ik best bereid ben om risico's te nemen.
Ja.
Ik denk dat ik wel zeer loyaal ben. Mm-hmm. En eigenlijk...
Ik denk dat ik zeer loyaal ben.
Ja, ik ben loyaal.
Oké.
Okay. Ik denk dat ik transparant ben. Mm-hmm. What you see is what you get.
Ja.
Nou, dat is wel genoeg, toch?
Ja, ik vind het al heel, ja. Heel wat. Heeft dat er allemaal, die omschrijvingen... had ik van tevoren gezegd dat het niet heel makkelijk wordt, interview? Nee. heeft dit ertoe geleid dat je dit bent? Of... Ben je geworden, was je dit en daarom ben je dit gaan doen? Ben je veranderd? Dat is eigenlijk de kernvraag. Ben je de Cleo van die net van de middelbare school afkwam, zit daar nog veel in of is daar veel in veranderd?
Jeetje, wat een interessante vraag. Ben je de Cleo die... Ja, in een way ben ik nog steeds wel de Cleo die van die school afkomt. Natuurlijk ben ik dat.
In de kern.
In de kern ben ik dat zeker. En tegelijkertijd heb ik ook een hoop meegemaakt als ondernemer. Mm-hmm. En door het leven gevormd. Mm-hmm. En een huwelijk gehad en gescheiden. En de zorg voor twee kinderen. En... Mm-hmm. Dingen die ontzettend belangrijk zijn, mm-hmm, in het leven. Maar ik denk dat er een... Ik heb mezelf Hoe zeg je dat nou? Ik heb mezelf als het ware verpakt. Mm-hmm. En ik heb mezelf weer uitgepakt.
Dat is bijna de volgende vraag.
Oh, nou.
Ja, dat vind ik heel interessant. Ja, dat vind ik heel interessant. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Ik denk dat ik altijd dat ondernemerschap in mij heb gehad. Mm-hmm. Ik herinner me nog toen ik op de hotelschool zat. Dat was een hotelschool die eigenlijk in de startfase was.
Waar zat je?
Ja, dat was in Zwolle, in die periode. En dat was, wist ik helemaal niet. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk niks. Ik deed maar wat. Je bent jong en... Zoals iedereen dat doet.
En dan net doen alsof je dat heel goed weet wat je doet.
Ja, dat is natuurlijk helemaal niks.
Nee.
Maar wat ontzettend lollig was, zeker achteraf, is dat die school moest zich ontwikkelen. Mm-hmm. Daar moest een grote keuken gebouwd worden. Moest een groot restaurant gebouwd worden. Daar moest een PR opkomen. Nou, ik kon het woord niet eens spellen, PR. Mm-hmm. Maar lang verhaal kort, wij kregen als leerling, als je jezelf, dat was wel de voorwaarde, je moest jezelf natuurlijk wel profileren.
Ja.
Je moest wel laten zien dat je ergens voor wilde gaan. Ja. Maar ik ging aan. Bij mij ontstond opwinding, want ik zag alleen maar kansen en mogelijkheden. En daar is het natuurlijk eigenlijk het vonkje verder ontwikkeld. En een van de allerleukste verhalen, misschien toch leuk om even kort te vertellen, is dat toen ik in die periode werd mij gevraagd of ik de PR wilde doen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een zoektocht. Hè? Je bent jong en hoe doe je dat dan? En wat verwachten ze dan van jou? Enzovoort, enzovoort. En ik had het geluk dat ik in die periode een van de beste restauranthouders in die tijd, Gerard Vagel, van restaurant Bos en Duin, die werd gekoppeld aan de hotelschool. En aan mij.
Zo, de privéles.
Nou, was dat een cadeautje?
Ja.
De meester.
Ja. Ja.
En dat was fantastisch. En die man, die was zo verschrikkelijk zichzelf. Mm-hmm. En ik zal nooit vergeten, want je bent natuurlijk alleen maar bezig, doe ik het goed? En pas ik me op een goede manier aan? En hè, dat is natuurlijk waar het dan de hele tijd over gaat. Hoe verhoud ik mij tot hem? Hoe verhoud ik mij tot mijn taak? Enzovoort, enzovoort. Dus er zit heel veel onzekerheid en een zoektocht in. Mm-hmm. En die man ging gewoon zitten. Die legde zijn poten letterlijk op tafel. We hadden natuurlijk geleerd, hè, van buiten naar binnen, hoe al die bestekken en hoe het hele spel, met al die mooie gangen, hoe je dat moest opbouwen. Dus daar zaten heel veel skills en vaardigheden en rituelen enzovoort enzovoort in. En die man pakte gewoon één vorkje uit. Dus ritueel van, weet ik veel, 10, 15 messen en vorken, lepels wat. Die pakte één vorkje en begon gewoon de hele tijd met dat ene vorkje, begon die gewoon te prikken. Ja. En toen dacht ik, jij bent leuk. Ja. Dat vind ik mooi, daar hou ik nou van. Ja. Nou, en dat is heel erg bij mij gebleven.
En waarom vind je dat zo leuk? Waarom deed het iets met jou?
Nou, juist omdat het iemand is die zo weet hoe etiketten zijn, zo goed weet wat er nodig is om op dat niveau te werken, dat je daarnaast uit kon stappen en je volledige zelf kan zijn.
En was je dat toen al? Nee.
Nee.
Hij wel, maar jij nog niet.
Nee, ik er nog niet. Maar dat liet hij mij zien.
Ja, dat dat kan.
Dat dat dus kan. En dat dat naast elkaar mag bestaan. Ja. Nou, dat is wel een grote les voor mij geweest.
Was het ook herkenning? Nou, dat is geen vraag. Ik denk
dat is natuurlijk heel onbewust, zeker. Ja. Maar dat was ik nog helemaal niet.
Dan was je aan het vertellen over inpakken en uitpakken. Jezelf inpakken en uitpakken. Bedoel je daarmee van, nou, door die etiket, dat is een mooi voorbeeld, word je als het ware ingepakt?
Ja, je wordt natuurlijk ingepakt door wat er van je verwacht wordt.
Ja, door het hoepeltje springen.
Door het hoepeltje springen. En daarnaast is het zo dat we ook dingen verzinnen in ons hoofd, in onze mindset van datgene wat er van ons verwacht wordt.
Ja.
Want we worden natuurlijk geleid door onze overtuigingen. En dat zijn onbewuste overtuigingen die we ons eigenlijk al onbewust aanleren in de eerste 10 levensjaren.
Ja.
En dat is natuurlijk je draagvlak, jouw bril, waardoor jij naar buiten kijkt. Ja. En daar zitten heel veel kwaliteiten in, maar de nuancering zit hem in, niet altijd in overal. Dus wat we doen, we zetten al die kwaliteiten, en ook die valkuilen natuurlijk, het hele pakketje, dat gooien we gewoon onbewust de hele tijd maar uit.
Ja.
En wat we onvoldoende zien, is dat deel waar je effectiviteit de plank mislaat, of dat deel waar we niet in verbinding zijn met onszelf of met die ander. Mm-hmm. En dat is eigenlijk onze blinde vlek. Nou, dat is onderdeel van mijn werk.
Ja, ik hoor het.
Maar het werd dus ook onderdeel van mijn leven.
Ja.
Want ik had als kind, en dan kom ik eigenlijk ook op de vraag die jij mij stelde. Ik kwam uit een gezin waar een moeder niet stabiel was en depressief was. Mijn vader, die de boel regelde en heel veel verantwoordelijkheid nam en heel veel dingen kon managen. Gelukkig voor mij is die instabiliteit van mijn moeder vooral op latere leeftijd gekomen, waardoor ik de eerste jaren relatief in rust en in harmonie, als het ware, mijn eerste ontwikkeling kon doormaken.
Ja.
Maar dat heeft mij en een zieke broer, die vroeger jeugdreuma had. Dus op onbewust niveau zat mijn overtuiging, ik moet hier kennelijk heel erg hard mijn best doen en heel hard voor mezelf zorgen.
Ja.
Ik moet spierballen hebben, ik moet sterk zijn, ik moet niet zeiken, ik moet mijn emoties in de kast houden en doorgaan.
Ja.
Gaan met die banaan.
Ja. Toen werd een ondernemer geboren.
En toen werd ook de ondernemer, maar dus ook de survivor geboren. Want dat is natuurlijk ook wat er gebeurde.
Ja.
En dan ontstaat er een soort situatie dat je met die ervaringen en die skills, dat ook zeer bruikbare materiaal zo langzaam door je leven loopt en je eigen leven opbouwt. Mm-hmm. En dat deed ik als ondernemer ook. Mm-hmm. En het bracht mij ook heel veel. Mm-hmm. Want ik begon met mijn ex-partner een trainingsbureau. Ik had toen ook een eigen vergaderlocatie. Mm-hmm. Wij bouwden een bureau ook met andere trainers. Mm-hmm. Maar ik had nog steeds wel die bril op. Mm-hmm. Van ga met die banaan, niet lullen maar poetsen, aanpakken. Mm-hmm. Heel resultaatgericht, wat echt een kwaliteit is. Mm-hmm. En gelukkig heb ik hem nog steeds in mijn zak zitten.
Ja.
Maar het verschil is dat er daarna in mijn leven heel veel dingen gebeurden. Mm-hmm. Waardoor ik zo eigenlijk teruggeklapt ben. Mm-hmm. Dat ik uiteindelijk echt aan zelfreflectie moest doen en aan zelfonderzoek moest doen. En mm-hmm. dacht, ik moet mijn eigen pakketje gaan uitpakken. Mm-hmm. En opnieuw kijken wat er in mijn pakketje zit. Maar er zijn een aantal dingen die ik in huis heb, maar eigenlijk niet toepas.
Heb jij jezelf opnieuw uitgevonden?
Ik heb denk ik mijzelf voor een groot deel opnieuw moeten uitvinden.
Moeten?
Ja, moeten.
En hoe kwam dat? Als je dat wilt zeggen.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ik maak even de korte vlucht na mijn zeg maar trainersvak, coachvak en mijn vergaderlocatie. Mm-hmm. Zijn mijn ex-man en ik gescheiden. En wij hebben toen heel goed gekeken van, hey, waar ligt ieders kwaliteit? En toen kwam er bij mij heel duidelijk uit dat ik nog wel echt veel ondernemerszin had.
Ja.
En dacht, weet je wat ik ga doen? We maken een goede afspraak samen. En
ik ga nog eens even leuk.
Ik ga weer eens wat leuks doen. Ja, ja precies. Ja. Laat ik eens gewoon een leuke winkel beginnen.
Ja, een leuke winkel.
Doe eens gek. Doe eens wat anders.
En dan noemen we hem
leuk. Ja. Ja. Ja, puntje, puntje, puntje. Leuk uitroepteken. Ja. Ja. Ja, nou dat was ik. En ik zeg was.
Want waar ben je je eerste winkel begonnen toen?
Ja, ik ben toen mijn eerste winkel begon hier in Haarlem. Mm-hmm. Op een ook wat onorthodoxe plek. Omdat mm-hmm. ik heel erg ook dacht van oké, ik wil daarin ook wel anders dan anderen zijn. Mm-hmm. Ik ga niet in de winkelstraat zitten. Nee. Ik ga op een plek zitten waar vrouwen gemak ervaren. En wat is gemak ervaren? Snel naar binnen kunnen. Ja. En nu doe je dat, dan moet je auto tijd kunnen parkeren.
Ja. Ja.
Dus dan moet je een beetje op de randgebieden zitten. Ja. Van plekken die interessant zijn. En nou, het was een conceptstore. In die periode was het een van de eerste. Dan mm-hmm. praten we toch alweer over 2002. Toen ben ik gestart.
Ja,
ja, dat was te gek. Want ik was Pippi Lankhuis. Ik had helemaal geen flauw idee van retail.
Nee.
Nou, dat leer je wel.
Ja.
Want eerst, die winkel stond vol met alles wat maar leuk was. Echt, alles wat ik leuk vond, stond in die winkel.
Nou, dat is eigenlijk je hobby.
Het was van mijn hobby met mijn opmaken.
Ja.
Maar het was natuurlijk ook de bedoeling dat ik geld ging verdienen.
Ja, dat is,
ook best fijn.
Ja, anders dan hou je die hobby niet lang
nee,
vol.
Nee, dan hou je die hobby niet lang vol. En het was ook interessant omdat ik ging groeien.
Mm-hmm.
En opeens mensen in dienst had. En opeens ik er natuurlijk achter kwam dat het heel erg goed is dat je ook data gedreven wordt in een winkel. Mm. Omdat je anders veel te veel op je emotie zit.
Ja.
En het gaat natuurlijk ook over kijken hoe je omloopsnelheden kunt vergroten.
Mm.
Het gaat in retail's detail. Het gaat over heel veel details die uiteindelijk maken dat je al dan niet succesvol wordt.
Mm.
Nou, dat moest ik leren. Maar dat vond ik wel mooi.
Echt zonder opleiding. Gewoon
ik was
leren.
Geen retailer. Gewoon leren. Keihard door de praktijk.
Ja.
Leren op je bek gaan, bijsturen, coaches erbij halen, opnieuw, nog een keer. En het werd steeds beter.
Ja, omdat je 14 winkels toch?
En uiteindelijk had ik 14 winkels.
Ja. En hoeveel mensen heb je dan? Want hoe doe je dat? Je kunt, kijk, de meeste ondernemers die gaan naar hun bedrijf. En dan, nou, vandaag zit ik hier en morgen ben ik een dag weg. Maar voor het grootste gedeelte ben je daar.
Ja.
Maar hoe verdeel jij jezelf over 14 winkels?
Ja, niet natuurlijk.
Nee.
Nee, dat gaat natuurlijk
en
helemaal niet.
En voor de meeste maakt paarden vet.
Ja, dat is enorm uitdagend. Want dat betekent dus eigenlijk dat je 14 managers moet zien te vinden, CQ, waarvan je hoopt dat ze doen wat voor jou zo belangrijk is als je het hebt over sfeer, beleving, uitstraling en natuurlijk resultaat en omzet enzovoort enzovoort enzovoort.
Het is een groot bedrijf, hè?
Het is best een bedrijf,
directeur met 14 managers en jij de baas.
Ja.
Dat is een hoop. Van ik begin maar wat en het was leuk en ineens hebben we 14.
Ja, het was keihard werken.
Maar die hebben ook nog allemaal personeel, al die managers?
Uiteraard. Ja, en heel veel vrouwen. Ook heel bijzonder.
Ik ga er hier niks over zeggen.
Ja, maar heel bijzonder. Ja, heel bijzonder.
En, wat maakt het bijzonder?
Ja, wat het bijzonder is, omdat weet je, ik ben zo dubbel over ik ben natuurlijk ook een vrouw, maar ik bedoel... Ik vind vrouwen in alignment heel sterk.
Ja.
Heel sterk en heel krachtig en heel fijn. Maar vrouwen, het is ook afhankelijk wat voor karakter er onder de vrouw zit natuurlijk.
Mm.
Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die heel veel meenemen, ook je organisatie in. Hun persoonlijke leven meenemen en anders kijken en anders denken dan dat jij denkt.
Is dat niet oké?
Nee, het is totaal oké, want het is onderdeel van die vrouwen. Mm. Maar voor mij is het een uitdaging.
Oh,
ja. En dat, soms kan je daar heel goed mee dealen.
Mm.
En soms dan liggen er zoveel andere belangen en zoveel andere prioriteiten.
Mm-hmm.
Ja, dat dat natuurlijk ook wel uitdagingen geeft.
Een ondernemer, een vrouw, die vertelde mij laatst... mannen die gaan voor elkaar door het vuur. Vrouwen gooien elkaar in het vuur.
Dat klopt.
Ja, klopt dat?
Wow, totaal.
Zonde is dat, want...
Vreselijk.
Ja.
Maar dat is wel... Ik heb die ervaring helaas wel.
Ja.
Ik vind dat ook pijnlijk.
Dat is zonde, want ik denk dat juist die combi... Ja, sommige clichés zijn gewoon waar. Ja. Je had het zojuist over emotie en ratio. Niet dat zo zwart-wit is, maar ik geloof wel dat het hele yin-yang verhaal een beetje verdeeld is. Ik vind zelf teams die ik begeleid met een mix van mannen en vrouwen, vind ik het beste.
Ja, begrijp ik.
Maar er zit van alles in en de een kan wat meer... het is niet per se gebonden van vrouwen zo en mannen zo.
Nou, ze zijn zeer complementair.
Ja, dat
het,
is...
Het bekrachtigt enorm.
Ja.
En dat is in zo'n organisatie moeilijker, want het is natuurlijk gewoon een vrouwenbedrijf. Ik had wel drie mannen, maar dat waren homo's.
Ja.
En dat is ook uitdagend.
Ja.
Dat is ook fantastisch, maar tegelijkertijd ook echt duidelijk. Maar goed, een man is ook uitdagend, begrijp je? Ja. Dus ja.
I know. Nee, maar ik vind het heel, heel mooi dat je dit ook bespreekt. Want er wordt ook zo spastisch gedaan af en toe. Alsof we allemaal gelijk zijn. Dat zijn we niet.
We zijn
wel gelijkwaardig.
Ja.
En maak gewoon, en jij bespreekt dat gewoon. Dat waardeer ik. Ja, dat waardeer ik.
Nou ja, dat is gewoon. En wij nemen natuurlijk ook heel veel andere dingen mee. Wij hebben hormonen, wij hebben ups en downs.
Ja. Kunnen we een hele podcast over?
Ja, kunnen minimaal één.
Maar vooral niet negeren.
Nee,
dat zo
zeker
is.
Niet negeren. Maar dat doen. Ik deed dat wel als vrouw.
Ja.
Laat ik heel eerlijk over zijn. Want ik zat in een situatie. Ik ben van 1 naar 14 winkels gegaan.
In hoeveel jaar?
In 11 jaar.
Jeetje, man.
In 11 jaar.
Ja,
ja en. In 2013 gingen er heel veel dingen fout.
Ja.
Daar zou je natuurlijk iets over willen weten.
Zeker. Wat jij kwijt wil.
Ja, maar in ieder geval wat er ook in die periode aan de hand was... Mm-hmm. zonder dat ik dat eigenlijk bewust in de gaten had... is dat ik als vrouw in de overgang terechtkwam.
Mm-hmm.
Nou, dat heb ik gewoon stelselmatig genegeerd. Ik voelde het wel en ik ervaarde het wel.
Ja, maar je leerde vroeger al niet zeker doorgaan.
Mijn attitude is niet zeiken en doorgaan.
Ja.
En dat is eigenlijk niet zo heel handig geweest. Ja. Dat heeft mij ook veel gekost.
Ja.
Schadelijk hoor.
Welke bekende Nederlander of vrouw die is daar, heeft daar een boek over geschreven?
Ja, Caroline Tense.
Caroline, ja. Ik kan hier niet over meepraten, want ik ken het niet. Ik kan het allemaal
heel
goed, zien.
Heel goed dat gebeurt. En natuurlijk is het ook nog ingewikkeld van hoe ga je er dan mee om?
Ja.
Maar het simpele antwoord is, het delen en de erkenning krijgen voor het feit dat dat er mag zijn, is natuurlijk al een deel van de oplossing.
Ja. Ja.
Eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk niet alleen met overgang, maar met heel veel dingen.
Maar dat is met heel veel dingen.
Ja.
Dat is ook eigenlijk waar ik naartoe wil bewegen.
Ja.
Maar anyway, dat zat onder mij, maar heb ik niet zo heel veel aandacht aan besteed.
Nee.
En mijn bedoeling was eigenlijk om die 14 winkels uiteindelijk te verkopen.
Mm-hmm.
Dat kwam omdat ik adviseurs om me heen had die zeiden... Hey, dat verhaal is conceptmatig een lekker verhaal.
Mm-hmm.
Je kan met leuk als branding kun je nog heel veel uitstapjes maken.
Mm-hmm.
En daarmee je formule versterken, maar daardoor ook nog een nieuwe organisatie op touw zetten.
Ja.
Zoek een paar investeerders eromheen, maak nog een slag...
Oh, ja.
En dat was ook mijn doel. En ik dacht, nou, dan ga ik daarna terug naar mijn trainersvak. Want dan heb ik natuurlijk... Ja, dan wil ik nog wel even meedoen in het speelveld.
Ja, ja.
En heb ik heel veel werkervaring opgebouwd.
Dat kun je wel
zeggen. Ja. Nou, dat laatste is wel gelukt, overigens.
Mm-hmm.
De manier waarop is wat anders gegaan.
Ja, die ging anders.
Die ging wel wat anders.
Ja.
En wat er eigenlijk gebeurde... Het gaat eigenlijk niet eens zozeer over die gebeurtenis... als wel wat je dan na die gebeurtenis... wat je kunt doen.
Mm-hmm.
Maar de gebeurtenis was eigenlijk dat ik buitengewoon onverwacht... Ik had maar één partner onder mijn bedrijf en dat was de bank. En de bank heeft mij heel onverwacht in een faillissement geduwd. En daar was ik niet op voorbereid, emotioneel, financieel, maar ook niet op voorbereid in de zin dat ik tijd kreeg om het op te lossen.
Want dat was in coronatijd.
Nee, dat was 2013.
Oh ja,
corona
sorry.
Was 20. Sorry, die hadden we ook nog.
Excuse.
Ja, nee, maar wat er eigenlijk gebeurde is dat 3 van die 14 winkels, die hadden echt moeite. Was niet zo gek, want ik zat in een crisis van 2008 tot 2013.
Ja.
En dat ging eigenlijk heel goed. Dus de bank zei, joh, je gaat hier glijdend doorheen.
Ja.
Zet nog maar een tandje bij. Die bank keek heel scherp mee. Nou, en dan denk ik in mijn eigen naïviteit, als zij dat zeggen, dan zal het wel goed wezen.
Ja.
Nou, dat bleek toch uiteindelijk even anders uit te pakken.
Mm.
Want op basis daarvan had ik toch een cashflow-probleem voor het eerst aan het einde van de crisis. En die kreeg ik wel opgelost, want ik was al die 3 winkels aan het sluiten. Ik was al aan het reorganiseren.
Mm-hmm.
Maar dat duurt even voordat je dat natuurlijk cashflow technisch op de rit hebt.
Ja.
En die tijd heb ik gewoon niet gekregen. Lang verhaal kort.
Ja.
En dan ging ik met boter en suiker.
Ja.
Alles wat ik had opgebouwd, mijn pensioen, mijn huizen zijn meegegaan.
Nee.
Mijn woonhuis is meegegaan. Alles wat ik had. En waarvan ik dacht, nou heb ik toch iets neergezet en heb ik een stevige basis.
Knal,
boom, weg. En dat is gekkig. En dat
is natuurlijk een understatement.
Ja.
Ja.
Even,
dit vertel je nou. En ik kan me dan voorstellen, je kunt dan niet slapen, want je zit van alles dingen, dan word je wakker.
Ja.
En dan?
Nou, dan denk je eigenlijk wel dat het einde der tijden is aangebroken.
Ja.
Dat dacht ik ook echt.
Ja.
Er was paniek.
Waar haal je het vandaan? Om dan nog op te staan? Of om
mijn kinderen?
Ja.
Ik had mijn kinderen.
Ja.
The show must go on. En ik ben een survivor. Hè? Dus ik had een geluk. Ik had een gelukje dat ik dat in mijn achterbroekzak had zitten.
Ja, veerkracht.
Veerkracht.
Meer dan veerkracht.
Nou, het was eigenlijk op dat moment meer een overlevings...
Mm-hmm.
strategie dan dat ik veerkracht voelde, ervaarde.
Maar hoe doe je dat, Cleo? Want er zijn zoveel mensen die komen op zo'n situatie, echt rock bottom.
Mm-hmm.
En dan?
Nou ja, ik dacht alleen maar... hoe kom ik? Ik dacht eigenlijk helemaal nog niet aan mezelf.
Nee.
Ik dacht alleen maar, hoe kom ik hieruit? Hoe krijg ik brood op de plank?
Ja.
Dat is eigenlijk wat ik dacht. En hoe ga ik dit fixen met de bank? Want het was een groot probleem. Want die bank wilde geld van mij zien.
Ja.
Ik had mij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een behoorlijk bedrag.
Ja.
En dat was natuurlijk ook niet meer. Want ik had alles voor passie. Hè?
Ja.
Lekker handig.
Ja.
En daar ging ik dan met boter en suiker. Dus dat was heel pijnlijk.
Ja. Ja.
Heel verdrietig. Heel frustrerend.
Mm.
Heel angstig.
Mm-hmm.
Dus mijn eerste lijn was, hoe krijg ik enige vorm van grond onder mijn voeten?
Ja.
En uiteindelijk heb ik een winkel eruit kunnen trekken. Die mocht ik weer kopen van de curator. Mag je eigen winkel terugkopen van de curator? Ja, interessant hè?
Ja.
Maar goed, zo was het leven. Dus ja, dat doe je dan.
Mm-hmm.
En die winkel had ook wel geleden onder de crisis.
Mm-hmm.
Maar toen had ik in ieder geval iets.
Ja.
Dat had ik een heel klein basisje waar ik me aan vast kon klampen. En ik kon het team meenemen. En toen ben ik in eerste instantie keihard gaan bouwen.
Ja.
Maar dat bleek financieel niet genoeg.
Waar haal je de energie vandaan?
Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
Nee, gewoon doen.
Gewoon doen.
Ja.
Ik dacht helemaal nergens over na toen.
Ja.
Ik voelde ook niks.
Nee,
tot
natuurlijk
ik voelde
niet.
Natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. Totdat die klap komt.
Tot de echte klap kwam.
Ja.
Die kwam natuurlijk daarna.
Ja.
En die klap die kwam daarna. Dus ik had de boel een soort van weer op de rit.
Mm-hmm.
Maar het grote probleem met die bank was nog helemaal niet voorbij. Dat heeft ruim 4 jaar geduurd.
Ja.
4 jaar van extreme stress. Dwalen over de straten. Niet meer weten of ik naar links, naar rechts moet. Oplossingen voorzien.
Nee,
dat was mijn overtuiging. Dat oplossen die hap en dan kunnen we door. Nou, en wat deed de kosmos of wie dan ook? Ik weet het allemaal niet. Maar wat er gebeurde was niets. Er gebeurde niks. Het loste zich niet op. Ik kon net mezelf overeind houden. Mm-hmm. Maar niks loste zich op. En dat begon te vreten. En te vreten. Ja. En dat ging in mij zitten. Ja. En ik werd er ziek van. En ik lag meer over de pot te kotsen dan dat ik tot iets anders in staat was. En ik werd nog zieker. En ik kreeg een burn-out. En die negeerde ik ook. Want de show must go on. En ik werd er natuurlijk niet zo leuk van.
Nee.
En ik was ook nog in een overgang. Nou, daar kon ik ook al helemaal niks mee. Dus het was één grote malle molen van de bende van ellende.
Ja.
Maar ik lach er natuurlijk om. Mm-hmm. En ik kan erom lachen. Yeah. Omdat ik zo met mijn neus tegen de muur geknald ben. Mm-hmm. Dat ik toen in mijn diepe dieptepunt... Een van mijn gelukkig hulpbronnen, die ik dan wel om me heen had verzameld... Dat krijg je in je eentje al helemaal niet voor elkaar. Maar ik stond echt, weet je, ik tuimelde nog net niet om. Ja. Maar één duwtje en plons. Ja. En dan was het over. Mm-hmm. En die zei, joh, Cleo, weet je wat jij eens moet doen? Je moet eens ophouden met oplossen.
Hè?
Ja. Hoe dan?
Ja,
hoe dan? Dat dacht ik natuurlijk ook. Dus ik werd heel boos op die man. Mm-hmm. Ik zeg, wat is dit nou voor een advies, joh? Ja. Je weet toch wie ik ben en waar ik voor sta?
Dat is jouw DNA.
Dat is mijn DNA. Je kan toch niet... wat heb ik dan nog over? Ja. Nou, toen zei hij... ik herhaal het nog even, nog een keer, hè. Mm-hmm. Stop met iets doen. Piep, 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 piep. Nou, de cappuccino's vlogen door de kamer heen van frustratie op dat moment. Yeah. Ik had geen idee. Yeah. Ik had echt werkelijk geen idee. Maar ik voelde wel ergens deep down in mij dat er iets moest gebeuren. Want anders ging het fout met mij. Ja, dan had ik helemaal niks meer.
Ja, dan had je niet gezeten.
Dan had ik hier niet gewoon gezeten.
Nee.
En toen kwam daar een soort besef van, laten we eens verzinnen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste change. Laat ze nou eens verzinnen dat de man gelijk zou kunnen hebben.
Ja, en dan?
En dan? Ja. Wat betekent dat dan?
Ja.
En laat ik nou eens doen alsof dat waar is. Hoe moet ik mij daar toen zien te verhouden?
Ja.
Nou, en dat proces, dat is een proces, dat doe je natuurlijk niet in een middagje.
Nee.
En daar begon heel langzaam een soort nieuwe Cleo. Mm. Een Cleo die dacht... hoe ga ik leren loslaten?
Ja.
Hoe ga ik die controle loslaten? Ja. Hoe ga ik
is dat jouw ding?
Bij mezelf komen? Ja. Hoe ga ik landen in mezelf? Hoe ga ik een nieuw contact met mijzelf aanboren... waarvan ik wel weet dat het er is... maar wat ik eigenlijk gewoon helemaal weggeduwd heb...
Mm.
Nou, en dat is een heel lang proces geweest van natuurlijk hulpbronnen om me heen verzameld. Van heel veel in de natuur bewegen. Heel veel yoga, heel veel mediteren.
Ja, maar je hebt toch helemaal geen tijd voor yoga, mediteren, in de natuur lopen als in al die shit zit.
Ja, maar ja, die shit was er al.
Dus dat weet ik. Maar
dus
dat is
ik
het.
Dacht, ik ga mijn
tijd maken.
Dat
zegt natuurlijk iedereen. Dat zegt natuurlijk iedereen die ergens mee zit en die wil oplossen.
Ja.
Die zegt, ik heb helemaal geen tijd om te sporten. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ik moet oplossen of doen.
Ja, maar dan komt natuurlijk het moment. Ja. En daarom zei ik dat net. De change was dat ik dacht, ik ga aannemen dat hij gelijk heeft.
Ja.
En dat is een nieuwe waarheid. En als ik dan besluit om die nieuwe waarheid minimaal te onderzoeken...
Ja.
Dan moet ik mij daartoe zien te verhouden.
Ja.
En dan moet ik dus andere dingen doen dan dat ik deed. Anders krijg ik weer hetzelfde resultaat.
Ja.
Ja, en toen kwam ik langzaam op een nieuw spoor.
Ja. En is dat het spoor wat je nu doet?
Dat is het spoor wat ik nu doe.
Ja.
Het is dat mijn intuïtie een enorme nieuwe boost kreeg.
En je ging je vertrouwen?
Er ontstond een nieuwe vorm van vertrouwen.
Ja.
Ik besloot de bank niet meer als vijand te zien. Maar
stap over je schaduw heen.
Ja, stap over je schaduw heen.
Ja.
En onderzoek over dat we hier dan toch maar samen inzitten.
Ja.
En hoe ik uiteindelijk toch wel... Ik wil natuurlijk wel heel graag vrij worden. Mm. Vrij van de bank. Vrij van de consequenties van het faillissement. Mm. Echt vrij worden. Zodat ik als ondernemer minimaal de ruimte zou krijgen om opnieuw te bewegen.
Zat je dan, want je zei ik ben in geen hokje te plaatsen in het begin. Zat je dan in de gevangenis van je eigen succes?
Nou, ik denk niet dat ik helemaal in de gevangenis zat van mijn eigen succes. Want er was wel een vorm van bewustzijn, mm-hmm. maar ik deed er te weinig mee.
Okay.
En ik denk, en dat is terugkomend op de vraag, zo van, hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Dat lag er natuurlijk ergens onder. Mm-hmm. Anders was het nog veel moeilijker voor mij geweest om erbij te komen.
Ja.
En dat opende zich. Mm-hmm. Heel langzaam, hè? En dan donder je weer terug en dan pak je je oude gewoontes weer. En dan begin je weer opnieuw.
Ja, dat is wel
en dan maak je weer een stapje vooruit en dan krijg je weer een kletter voor je mol, voor je, hè? En dan kan je weer. Dus het is een voortdurend transformeren, is een proces van nieuwe dingen in beweging zetten. Kijken hoe het voor jou is. Mm-hmm. Kleine successies boeken. En vervolgens weer teruggeworpen worden. Reflecteren. Terugkijken, opnieuw proberen, weer een stapje naar voren. En dan heel langzaam zie je dat de tegenslagen kleiner worden.
Had je dit kunnen voorkomen? En dan bedoel ik niet het faillissement. Maar ik bedoel, je bent gedwongen om een bepaalde kant op te gaan.
Ja.
Had je dat ook anders kunnen doen? Had je een paar dagen voor jezelf kunnen nemen en gezegd van, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Gaat dit wel goed? Ben ik nog wel aligned met mezelf?
En op welk moment had ik dat moeten denken volgens jou?
Nou ja, als jij, ik ken jouw agenda niet, maar je wist natuurlijk wel, ergens gaat het een kant op, zo kan ik nooit oud worden. Ja, je wilde wel de hele tent verkopen uiteindelijk, maar dat is hetzelfde als, ik wacht op mijn pensioen en dan ga ik leuke dingen doen.
Nou, dat verkopen was wel heel actueel. Daar waren we namelijk al mee bezig.
Ja, ja. Waarom zeg ik dit, Cleo? Ik ben ervan overtuigd dat wij met z'n allen te weinig tijd nemen.
Zeker.
Om eens even te denken, maar wat doe ik nou eigenlijk?
Dat klopt.
En dat bedoel ik met het kunnen voorkomen. Want iedereen krijgt vroeg of laat een tik voor zijn bek. En dat kun je van leren of niet. En heel veel mensen leren er ook weer niet van, hè? Je hebt er echt van geleerd. Sterker, je hebt je product van gemaakt.
Ik heb er mijn product van gemaakt. Ik denk dat ik anders in het leven sta.
Mm-hmm.
Ik ben veel en veel blijer. Ik kan echt in extase zijn over krankzinnig kleine dingen dat mensen mij aankijken en denken dat mensen is niet goed wijs.
Allebei kan waar zijn.
Hè? Allebei kan waar zijn, weet je wel. Ik kan een paddenstoel zien van 50 centimeter dat ik mensen die er langs lopen tot halt roep, zeg, moet je nou kijken, moet je, wat geweldig, hoe kan dat? En mensen me aankijken, zeg, maar hoe mooi is dat? Ja. Nou, daar liep ik langs heen.
Ja.
Daar liep ik langs heen.
Terwijl je wel een winkel vol met leuke dingetjes had.
Zeker, maar de focus was anders.
Ja.
Dus het was een ander soort focus.
Is dat wat veranderd is, de focus?
Ik heb meer een hyperfocus. Mm-hmm. En dan voel ik dat ik uit moet stappen nu. Mm-hmm. En dan trek ik me terug en dan ga ik weer helemaal in contact met mezelf, in verbinding. Ja. En dus ik maak veel meer bewegingen. Ik heb een nieuw ritme ontwikkeld. Ik denk dat dat een mooi woord is. Ja. Het is een ritme.
Je zegt verbinding met mezelf, hè? Hoe doe je dat? Want dan gaan mensen denken, oh, dan moet ik gaan yoga doen, dan moet ik, weet ik veel wat gaan doen. Wat is voor jou verbinding met mezelf?
Voor mij is de verbinding met mijzelf de wijze vrouw die deep down in mij zit, die een heel ander stemmetje heeft, omarmen en daarna luisteren en haar volgen.
En die wijze vrouw, hè?
Ja.
Heeft hij er niet altijd al gezeten?
Zeker. Maar die lag gewoon te snurken.
Ja. Ja, of ze riep, maar je hoorde het niet.
Ja, dat zou ook heel goed kunnen.
Omdat,
ik heb het niet gehoord, whatever. Nou,
ik liep op weg hier naartoe, liep ik langs een kantoor en dan zag ik een jonge man achter zijn laptop in zijn pak. Want dat hoort dan in je pak, dan moet je echt hard werken. En toen moest ik denken aan mijn eigen tijd vroeger, hoe ik ook eigenlijk al door middelbare school en opleiding daarna gewend was om sommetjes te maken, om opdrachten te doen voor een ander.
Ja.
Dus heel lang in je leven heb je helemaal geen tijd om naar dat wijze vrouw voor jou, of wijde meisje man, te luisteren of intuïtie of hoe je het wil noemen. Dan doe ik wel wat ik echt wil.
Ja, weet je, Peter, ik denk met terugwerkende kracht, als ik nu kijk naar wat er gebeurd is, dan lijkt het erop alsof dit bedoeld was. Mm-hmm. En dat vind ik niet zo heel erg lollig, want ik had wel liever een andere vorm gezien. Want dit was wel een hele zware les. Mm-hmm. Waar ik ook fysiek wel veel klachten heb gekregen. Ja. Maar tegelijkertijd is het feit dat die fysieke klachten er waren, die ik nu heel erg wel in balans heb, maar die er wel... Hè, die zijn er wel. Ik heb fibromyalgie gekregen, wat heel duidelijk gerelateerd is aan overmatig langdurige stress.
Ja.
En mijn lichaam is nu ook wel mijn graadmeter geworden.
Ja.
Dus mijn lichaam die grijpt gewoon letterlijk in als ik weer terugval in oude gewoontes. Wat ik natuurlijk doe.
Ja, wie niet?
Wie niet?
Ja.
Natuurlijk doe ik dat. En wat er dus nu gebeurt, is dat ik het veel sneller voel. Mm-hmm. Daar ook over communiceer. Dat begrijpt de buitenwereld niet altijd. Mm. Want die willen natuurlijk... die zijn gewend aan de Cleo zoals Cleo was.
Ja.
En dat is natuurlijk best verwarrend. En dat is ook logisch, want het is natuurlijk succesvol. Comfortabel.
Ja.
Ja, die komt wel goed.
Ja, die was krachtig, hè?
Ja, die was krachtig.
Dat
was
je zo krachtig. Irritant, weet je nog? Ja. Dat je dat zei, zo straks.
Begrijp je? Dus, ik begrijp dat ook. Dat is comfort.
Ja.
En het is lastig voor een omgeving die dicht tegen jou aanscheurt... Mm. om te kijken dat er ook een heel ander ontwikkelstuk zit... En daar ook de nieuwsgierigheid voor te hebben.
Vinden mensen dat niet fijn?
Nou, sommigen natuurlijk wel, maar sommigen ook helemaal niet.
Nee, ik bedoel juist van... ik merk dat zelf ook. Mensen willen toch eigenlijk dat je blijft wie je was.
Zeker.
Want dat is tastbaar, dan is mijn eigen rol ten opzichte van jou ook duidelijker.
Dat klopt.
En als ik dan verander, of in jouw geval jou, jij...
Ja, dat klopt.
Dan moet ik daar ook wat mee.
Dat klopt.
En dat is toch wel dat mensen kunnen niet altijd waarderen. En ga dan toch maar door met doorontwikkelen. Het is een levenslangs proces.
Ja, dit stopt nooit meer.
Nee.
Dit stopt nooit meer. Nee. En het goede nieuws is ook, ik wil ook niet meer dat het stopt. Ik kan niet anders.
Nee.
Want dit is wie ik ben.
Ja.
Dus dit is wie ik ben. En het heeft me ook heel veel gebracht. Want de intensiteit, ik ga wel heel erg aan op de intensiteit van de dingen. Mm-hmm. En vroeger was het groot en meeslepend. Mm-hmm. En nu is het klein en krachtig.
Ben je intens?
Ja, wel intens.
Wat zijn jouw drijfveren? Kijk, want waarom zeg ik dat? Je hebt straks al verteld van ik ben een survivor. Mm-hmm. Maar je bent pas een survivor als je onder druk komt. Maar als je nou eens niet onder druk bent, waar haal je dan je drijfveer van? Wat drijft?
En wat mij drijft is de verwondering en de nieuwsgierigheid. En wat mij heel erg drijft in mijn werk is dat ik heel erg aanga op discomfort. Mm-hmm.
Dus ja, maar daar komt die survivor.
Tuurlijk, maar de grap is, zeg maar, laatst zat ik in een training en ik vroeg een dame iets te doen. En die vrouw die begon enorm te huilen, te beven, te trillen. Het was een heftige situatie voor haar. Ja. En dan kom je natuurlijk als trainer, of ik dan als ontwikkelcoach, in de transformatie die ik haar eigenlijk mee wilde geven, op zo'n randje van... Hey, moet ik doorgaan? Moet ik inhouden?
Ja.
Hoe krijg ik haar in veiligheid? He, want dat wil je natuurlijk. Ja. En dat gaat razendsnel. En dat vergt een hyperfocus. En in die hyperfocus...
En een bakervaring.
En een enorme bakervaring.
Ja.
En dan wat er nu gebeurt, is dat ik zo aligned ben in scherpte met mijzelf, dat die wijze vrouw in mij mij direct informatie geeft over wat ik moet doen.
Ja.
En dat ik dan feilloos aanvoel hoe ik kan acteren, met als gevolg dat ik er 3 minuten later in haar eigen kracht kreeg en dat zij mij daar ging shinen, dat de tranen mij bijna over mijn wangen liepen.
Ja, en dat is die verwondering en wat je drijft.
Ja.
Ik kom nog even terug op die wijze vrouw, want toch hoor je van veel ondernemers dat ze hebben weliswaar een model en cijfers, maar het is ook vaak een gevoel, ik moet dit doen of ik moet dit niet doen. En dat zul jij ook in jouw leuke tijd... Toch wel een mooie woordspeling, Peter. Maar in jouw leuke tijd ook
hele leuke woordspeling, Peter.
Ik ben vast de eerste die dat doet. Maar dan zul jij dat ook gehad hebben. Van, op een of andere reden voel je het of niet. Dan kan ik me voorstellen dat je in een dilemma komt. Van, financieel Ik ben ook technisch ben ik een keer financieel failliet geweest. Maar ik wist, dat komt wel goed. Mm-hmm. En dan moet je gewoon even volhouden. Hoe ging jij daarmee om? Want ik hoorde jou zeggen, er komt een balans tussen emoties en ratio. Cijfers.
Ja, het is veel meer in balans. Want natuurlijk, er moet gepresteerd worden. Mm-hmm. Er is een doelstelling.
Maar hoe nam jij besluiten?
Op uit deep down had ik hem toen al wel, hoor. Om één simpel voorbeeld te geven. Precies. Die intuïtie zat er natuurlijk. Precies. Ik wist feilloos dat als ik op zoek ging naar een winkelpand bijvoorbeeld. Mm. En hè, we weten dat een winkelpand 50 meter naar links of 50 meter naar rechts. Kan een verschil uitmaken op resultaat.
Nee.
Hoe dan, hè? Yeah. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Dat is onbegrijpelijk, yeah. Maar echt waar. Dus het gaat over, wat is de loper naartoe? Waar zit de deur? Waar zit de loop in de straat? Waar loopt jouw doelgroep? Hoe staat het licht op het pand? Yeah. Wat is de energie van het pand? Bladibladibladibla. Dus er zijn heel veel factoren. Yeah. Maar wat ik zeker wist, is dat als ik in dat pand stond... Yeah. en al mijn randvoorwaarden klopten... Yeah. Hè, ik had natuurlijk een heel lijstje van, daar moet het allemaal aan voldoen... En als ik stond en ik voelde een soort euforie, een soort excitement, gaan.
Ja.
Dat was hem. Ja. Dat is hartstikke intuïtief. Ja. Ja. Dat excitement voelen, dat is waar ik hem pak.
Maar dat kan, naar mijn idee, alleen als je echt jezelf bent.
Dat klopt.
Want dan heb je lef om dat ene vorkje te pakken, waar je de rest, en je denkt, laat de rest maar denken, met een zevendelige bestek. Ja. Ik pas dat vorkje, dit ben ik. En ik weet dat dit goed is. Vind er maar wat van.
Ja, vind er maar wat van.
Daar heb je wel lef voor nodig. Heb je dat altijd gehad? Zeg je dat stoere meisje wat mee ging voetballen? Want dat is dan stoer, maar er zijn meer dingen
ik
dan
stoer. Ik heb echt geen idee of ik lef had.
Ja, dat is onwijs
ik vond lef. Mezelf als kind wel vrij rustig. Maar misschien kijken andere mensen daar heel anders tegenaan.
Het gaat te ver om die mensen nu te bellen.
Nee,
anders halen
dat
we de
is een beetje gedoe. Ja, doe maar niet. Maar mag wel ook.
Maar je bent toch met me eens? Nou ja, dat is geen vraag ook. Maar ik denk dat jij op de een of andere reden... en dat heb je ergens ontwikkeld... Mm-hmm. Ging. Gaan. Ik heb het lef om dit te doen. En vind er maar wat van.
Ja.
Aangeboren of aangeleerd?
Ik denk aangeboren.
Ja.
Ik denk niet aangeleerd.
Ja.
Ik denk dat ik dat een beetje rebelse...
Dat zit er wel in.
Zit er wel in. Ja. Als mensen zeggen, gaat niet... zeg ik, gaat niet, bestaat niet.
Ja. Nou weet je, ik vind het... Dat is een stukje van mij. Maar ik leg het naast dat van jou... dat het als een message vorm hoop... voor hoop voor andere mensen... ik had dat lef niet. Maar het heeft uiteindelijk geduurd dat ik dat lef wel had. En terugkijkend bleek dat ik het wel had.
Ja.
Maar de omstandigheden waren te... Want je had het over inpakken en uitpakken van jezelf. Ja. Ik was te ingepakt om dat toe te laten.
Ja, dat kan.
En dat betekent dat het er wel zit. Dus mensen die nu luisteren en die denken van, ik heb het niet. Nou, kijk maar.
Maar moed, je hebt ook moed nodig.
Met een D.
Met een D.
Ja.
Om er naar te kijken. En moed heeft eigenlijk te maken met...
Naar jezelf kijken.
Ja, maar ook naar je eigen angsten kijken.
Zo.
En wat zijn dan je angsten?
Nou, hoe lang hebben we?
Ja, moed is eigenlijk het beest in zijn bek kijken.
Ja. Ja, en dat ben je zelf, hè?
En dat ben jij, hè? Dat ben ik.
Ja.
En dat vraagt... dat is discomfort.
Ja, nogal.
Je kan nooit groeien zonder discomfort.
Nee.
Maar wat wel heel fijn is... dat als je kan groeien... of dat nou zakelijk of privé is... en daar staat dus discomfort... dat er bedding is voor je. Snap je? En dat er een safe zone is... waardoor je kan experimenteren... met die zeer ongemakkelijke... situatie waar je dan instapt.
Maar Cleo, dat is een situatie die je zelf kunt creëren. Ik heb in een van die podcasts... hebben we het daar ook over gehad. Hè? Zorg voor de omgeving waarin je kunt gedijen. Hè? Dat je die bedding hebt.
Ja.
Maar jij had ineens niks meer.
Nee, ik had geen bedding, heel eerlijk.
Dus, ja, hallo, hoe bouw je dat dan op?
Nou ja, ik heb me ook buitengewoon ellendig gevoeld. Hè?
Ja.
Dus het,
daar hebben we even niet aan voorbij gegaan.
Extreem eenzaam.
Ja.
Extreem alleen. Ik heb wel stiekem gedacht, ik heb dat nooit serieus lang gedacht. Maar
ik stop ermee.
Ik kan ook denken van, oké, pech, ik heb het niet goed gedaan.
Ja.
Omdat ik gewoon ook niet meer wist uit welke teen ik het moest halen. Ja.
Maar je hebt het wel gedaan.
Ja, ik heb het wel gedaan. Er zit toch een soort iets oers in mij. Toch zo
die
van,
survivor.
Kak. Dit kan toch niet... Dit is toch niet wat ik aan mijn kinderen mag laten zien.
Nee.
Dat is toch niet een goed idee.
Weet je, en je hebt het uit je kinderen gehad. Je kunt het uit van alles halen. Maar als je dat vermogen, zolang je dat nog hebt...
Ja.
Dan ben je niet reddeloos verloren.
Nee,
er zijn mensen die halen het uit geloof. Er zijn mensen die halen het uit sporten. Die halen het uit een huisdier, uit de natuur, whatever.
Ja, klopt.
Ik heb zelf heel veel uit de natuur gehaald in mijn zorgperiode. Maar echt jezelf aankijken.
Ja,
durf van alles, maar...
Het is echt pittig.
Dat is een van de zwaarste dingen.
Ja. Ja. Maar ja, weet je, Peter. Ik had natuurlijk nooit gedacht... Als je zo lang zo in de modder...
Ja.
Hè, als een soort varkentje in de modder ligt te liggen.
Ja.
Dat het... Ik wist niet eens meer dat iets over kon gaan.
Ja.
Dat vond ik amazing.
Ja.
Toen ik losliet...
Ja.
Was ook grappig, hè? Toen ik losliet en me oefenen. Ja. En ik voelde dat ik daar een soort nieuwe bedding aan het creëren was... met ups en downs. Dat opeens alles ging draaien.
Kijk, hè?
Dus ik ging uit de kramp... Ja. En de hele situatie ging uit de kramp.
En dit is toch iets, Cleo, dat moet je ervaren om te snappen wat dat is.
Ja.
Want als je zegt, dat is de paradox erin. Ik ga actief, ga ik loslaten. Ja, dan, dan zit je alweer in de kramp.
Ja, mensen zeggen, dat snap ik wel.
Ja,
denk ik dan, dat zal. Ja. Ja. Doe het maar.
We zijn nog lang niet uitgepraat, maar we gaan toch naar de volgende rubriek. Want ik denk dat jij namelijk heel veel mensen wat hebt meegegeven over net één keertje vaker opstaan dan vallen. Dat is ook ondernemerschap.
Zeker.
We komen bij het nummer en het boek.
Ah, we gaan het ergens anders over.
Ja.
Ja. Interessant.
Jij had een boek en je had muziek aan mij doorgegeven.
Ja, waar wil je mee beginnen?
Waarom?
Ja, waarom? Ja, ik wist het niet eens, maar nu we het zo dit gesprek natuurlijk doen, denk ik, dat slaat ook wel heel erg op dit verhaal.
Natuurlijk.
Ja.
Zo gaat dat.
Ja, zo gaat dat dan gewoon. Mijn boek is toch uiteindelijk een boek over ondernemerschap.
Mm-hmm.
En ik ben enorm fan van Mr. Richard Branson.
Oh ja,
ik
natuurlijk.
Ik heb hem ook één keer mogen ontmoeten.
Serieus?
Ah, man, wat mooi.
Ja.
Nou, weet je wat nou zo grappig
is? Is hij ook zoals hij...
Hij is helemaal zoals hij zich laat zien.
Ja.
En
hij
heeft
dus
hij is enorm zichzelf. Ja. Dat is één. Hij heeft één autobiografie geschreven. Die heb ik nog. Die is niet meer te koop.
Mm.
Ja, dat is zo smullen. De man is gewoon zo oprecht en eerlijk over wat er allemaal gebeurt. De ups en de downs. Hij gooit het er allemaal uit. Ja, daar hou ik natuurlijk heel erg van. Dat is wat ik ook doe. Dat doe ik nu als spreker. Dat doe ik in mijn trainingen.
Mm.
Omdat ik heel erg denk dat transparantie en openheid... Mm-hmm. is waar verbinding ontstaat.
Als het echt is.
Als het echt is, uiteraard.
Anders wordt het een kunstje.
Dus het moet authentiek zijn. Mm. Die vullen we absoluut.
Mm.
Maar dat maakt dat de verbindingen zoveel sneller gaan... waardoor je zo sneller kan schakelen.
Ja.
Nou, dat heeft Branson dat in zijn boek ook laten zien. Ja, daar heb ik zo van genoten.
Wat heb je van hem geleerd?
Nou, letterlijk, dat gaat niet, bestaat niet. Dat echt ook maar weer een overtuiging is.
Maar dan zeg je ook dat het leven maakbaar is. Wat je waarschijnlijk niet bedoelt.
Ik denk dat je invloed hebt over de dingen in het leven. Maar niet op alles.
Mm.
Ik denk namelijk dat je weinig invloed hebt op een tijdslijn. Mm. Tijd is een heel moeilijk ding.
Ja,
en het hangt ook, denk ik, heel erg af over waar je staat in iets wat dan het proces is.
Mm-hmm.
In die zin vind ik het leven niet maakbaar. Maar wat wel maakbaar is dat jij invloed kunt uitoefenen op de dingen die voor jou belangrijk zijn.
Ja.
Dat is wel maakbaar. Ja. En dan weet ik niet of dat leidt tot het resultaat.
Dat kan.
Maar dat weten we niet.
Nee.
En dat laat hij heel goed zien in dat boek.
Ja.
En last but not least, ik ontmoette die man. Ik was super zenuwachtig, maar dat maakt niet uit.
Het was niet toevallig. Het was
echt gepland. Ja,
zo.
Echt gepland. Ja. En ik mocht even met de man praten. Mm. En weet je wat ik heb amper gehoord dat hij zei. Want weten we het natuurlijk inmiddels.
Een indruk
van. Ik zat helemaal zo. Nee, maar ik keek naar zijn schoenen.
Nee.
En ik dacht, ik ga zijn schoenen fotograferen.
Echt?
Ja, en weet je waarom?
Nou.
Hij had slofjes aan.
Echt waar?
Dat vond ik zo geweldig. Ja. Ik denk, ik hou van jou.
Ja, dat was het.
Oh, wat geweldig. Ja. Nou, dat was Branson.
Gaaf.
Leuk, hè?
Die muziek, heb je haar ook ontmoet?
Nee, die heb ik niet ontmoet. Nee, ja, toch Barbara Streisand. Niet omdat ik nou alles van haar zo mooi vind. Mm. Maar het nummer Everything... Mm. Gaat heel erg over een jonge vrouw die nieuwsgierig is naar het leven en alles uitprobeert. Ja. En alles doet en alles ondergaat. En uiteindelijk...
Ik heb de laatste uur ook zo'n vrouw gehoord.
Echt waar?
Ja.
Ah ja, en dat vind ik een heel mooi nummer. Ja.
En dat was uit Star is Born, toch?
Star is Born, ja.
Ja.
Ja, fantastisch.
Ik zie wel een overeenkomst tussen Kris Kristofferson en Richard Branson. En dat zit vooral in het haarvolume.
Ja,
en
daar
kan ik helaas niet over...
En die grove baard.
Ja, een klein baardje beter. Ik kan er niet over
meepraten.
Dat
klopt,
Cleo, ik heb hier 3 enveloppes. En ik wil je vragen of je uit deze enveloppes er eentje wil kiezen. En de vraag daarin wil beantwoorden.
Oké. Voor de luisteraar, er staat een 1, een 2 en een 3 op. Ja. Dat is ook handig.
En voor degene die niet weten, in alle 3 zitten ook echt verschillende vragen.
Oh, dat wel. Anders moeten we een soort Linda de Mol gaan doen. Hè?
Ja, oh, is het nou?
Ik ga natuurlijk voor 1.
Voor 1, natuurlijk ga jij voor 1.
Ja. Als je terugkijkt op je carrière, wat heb je geleerd? Ja, daar heb ik natuurlijk best veel over verteld.
Mm-hmm. Je had bij, hoe heet die ook alweer, bij de college tour.
Ja.
Ja, daar mocht je dan een tegeltje, mocht je iets op het tegeltje schrijven. Wat zou jij op het tegeltje schrijven?
Ik zou schrijven, life is full of surprises.
Ja, daar zit heel veel in.
Open your box.
Ja, maar daar zit leuk in, de winkel, waar allerlei surprises in staan. Er zijn de onaardige verrassingen in. Daar zitten ook de verrassingen in dat jij nog kunt genieten van kleine dingen.
Ja.
Dat zei mijn opa, die heeft vroeger in mijn poesiealbum, of poëzie, maar een poesiealbum zei die... Wees bevriend met kleine dingen, met een kleine bloem die bloeit. Met die vogeltjes te zingen, met een vlindertje dat stuurt.
Ja. En dan... Maar open de box, hè? Die wil ik niet vergeten te noemen.
Ja.
Open your box.
Ja.
Kijk wat erin zit. Onderzoek.
Ja, daar hebben we weer lef voor nodig.
En daar hebben we lef voor nodig.
Want je kunt, je hebt moed nodig om naar je angst te kijken.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook moed nodig om je kwaliteiten in te zetten.
Ja.
En dat wordt ook nog wel eens vergeten.
Ja.
Want het vraagt veel verantwoordelijkheid. En ga staan voor wie je bent.
Ja.
Zie, dan ga ik alweer opnieuw beginnen. We gingen afsluiten.
Ja, we gaan afsluiten.
Goed. Ik vond het echt een bijzonder genoegen. Ik vond het echt een leuk gesprek. En er zijn een paar dingen die ik even heb bijgeschreven. Ik vond eigenlijk jouw eerste verhaal, hè, van het vorkje prikken van Vagel.
Ja.
Dat is een metafoor voor jouw hele verhaal. Want je hebt op heel veel momenten heb jij het op jouw manier gedaan.
Ja.
En iedereen zei, je moet het zo doen. Met die 7, weet ik veel, bestek en vork. Nee, het hele bestek.
Ja.
En toch, er kwam een moment, ging jij zelf het vorkje pakken. Dat vind ik echt heel knap.
Nou, dankjewel.
Nou, dan richt ik me nu tot de luisteraar. Beste luisteraar, en nu ga ik weer voorlezen. Fijn dat je geluisterd hebt. Ik ga het ook eigenlijk helemaal niet voorlezen. Maar ik hoop dat je volgende keer weer luistert. En graag tot de volgende keer.
Dankjewel.
Leuk dat je hebt geluisterd naar weer een aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Een review achterlaten is heel simpel. Kijk bij deze podcast app en beoordeel deze show met bijvoorbeeld 5 sterren. Je doet me een groot plezier als je deze aflevering wilt delen. Abonneer je op de podcast of volg mij via Insta en krijg automatisch een melding bij een nieuwe aflevering. Als je zelf gast wil zijn of ideeën wilt aandragen, kijk dan op de show notes onder deze aflevering voor meer informatie. Stuur me gerust een DM met jouw feedback, zodat ik deze podcast nog leuker en beter kan maken. Ik kijk alweer uit om de volgende aflevering voor je op te nemen. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.